Het is nu 1:00 precies op deze zondag, de 8e maart 2026. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin altijd weer boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Goedemiddag. Het ontbreekt er in deze tijd nog wel eens aan. Waarachtige wederzijdse aandacht voor ieders eigen waarde. Waar psychiater Anna ter Ruwe in de vorige eeuw haar zogenoemde bevestigingsleer op fundeerde. En waarmee ze de haptonomische benadering blijvend heeft verrijkt. Anna ter Ruwe, die leefde van 1911 tot in 2004, was een zeer gelovige vrouw die zelfs mededelingen ontving van Christus. En die met haar katholieke kerk in conflict kwam. Marit Montero is hoogleraar in de cultuur- en religiegeschiedenis aan de Radboud Universiteit en schreef een gedetailleerde biografie over het leven en werk van psychiater en psychotherapeut Anna ter Ruwe. Een biografie is het geworden die trouwens niet alleen een beeld geeft van Anna ter Ruwe zelf, maar ook een tijdsbeeld geeft van het katholicisme in de vorige eeuw. Marit, leuk dat je er bent.
Dankjewel, Leander. Fijn om hier te zijn.
Het is een heel gedetailleerde biografie geworden, hè? Waarom is het belangrijk om dat zo aan te pakken?
Gedetailleerd wil ik nog even over zeggen. Dat is misschien een aanbeveling voor sommigen. Maar misschien ook schrikt het sommigen af. Wat ik in de biografie heb proberen te laten zien is een verwevenheid tussen Anna's leven, tussen Anna ter Ruwe's leven en haar ontwikkeling als medicus, als psychiater, als psychotherapeut. En het is een complex leven als je daarin duikt. En je hebt informatie nodig om bepaalde ontwikkelingen, gebeurtenissen goed te kunnen begrijpen.
Je gaf alweer even geleden, hè? Gaf jij een interview aan Margaretha Kornstra van het Nederlands Dagblad. Mm. En dat deed je onder de kop Anna ter Ruwe, psychiater in de opdracht van Jezus. Mm-hmm. En wat opvalt is dat ter Ruwe in de jaren 50 ook als vrouw al de vraag durfde te stellen hoe we bevrijd kunnen worden van angst voor zonde en schuld. Mm-hmm. Hoe moeilijk was dat in die tijd, mm-hmm, om dat ter discussie te stellen? Mm-hmm. Kan je daar iets over zeggen? Mm-hmm.
Ja, die kop is niet van mij, hè. Koppen maken ook de journalisten zelf niet. Dat doen de koppenmakers bij de krant. Dus dat is voor hun rekening.
Ja.
En jouw vraag, hoe moeilijk was dat? Ik denk dat dat voor een vrouwelijke psychiater die in haar eigen katholieke kerk als leek werd beschouwd, lastig was. Vanuit haar praktijk zag zij patiënten, zag zij waar patiënten mee worstelden, zag zij ook dat dat in zekere zin gecategoriseerd kon worden als wat heel chic heette ecclesiogene neuroses.
Zo.
Dus neuroses die door kerk en kerkelijke voorschriften en een al te strenge moraal en ook een toepassing van die moraal veroorzaakt konden worden. Dat begrip is overigens van Willem Berger, een collega van Anna ter Ruwe en pastoraal psycholoog. Dus zij zag mensen in haar praktijk die worstelden met voorschriften uit hun kerk. Zij heeft dat samen met haar mentor, Willem Duinstee, geprobeerd aan de kaak te stellen door te verhelderen voor kerkelijke gezagsdragers dat mensen die met psychologische problemen worstelen niet altijd over de vrije wil beschikken die in kerkelijke zin nodig is om te kunnen zondigen. Dus dat is nou even een hele ingewikkelde uitleg om te zondigen. Het concept van zonde in de katholieke kerk stoelt op vrije wil. En waar Duinstee en ter Ruwe op aanstuurden, Duinstee als priester en ja, als biechtvader en ter Ruwe als medisch geschoolde en gedoctoreerde psychiater. Zij stuurden aan op dat het inzicht dat mensen die worstelen, in psychische zin worstelen, die hebben geen vrije wil. Dus die kunnen zaken doen, denken, waarvan de kerk zegt, oh, dat is zondig. Maar omdat ze dat niet in volledige psychische vrijheid doen, kan hen dat niet aangerekend worden.
Dus
dat
het moet ze vergeven worden?
Het moet ze niet vergeven worden. Je moet het ze niet aanrekenen. Als je het ze aan de voorkant niet aanrekent, hoef je het ze aan de achterkant niet te vergeven, zeg ik maar even.
Ja.
Dus als je ervan uitgaat van dit gebeurt niet in volledige vrijheid die nodig is, die vereist is om van zonde te kunnen spreken, dan kan je gaan behandelen. Dat is de ruimte die zij eigenlijk voor zichzelf opeiste. En dat was nieuw. Zij was daarin niet de enige, maar rondom haar is er een groot conflict ontstaan, waardoor in de publieke beeldvorming later het beeld is ontstaan als zou zij iets heel anders doen dan andere psychiaters die we ook nog bij naam kennen, zoals Kees Trimbos bijvoorbeeld. Maar in principe gaat het om een competentieafbakening van psychiaters die opgeleid zijn om mensen psychische hulp te verlenen en daarin mensen te helpen om te gaan met die voorschriften en niet om die voorschriften van de kerk uit te voeren. En dat was waar de strijd over ging. Is een katholieke psychiater nu verplicht om in dat spoor van die kerkelijke moraal te zorgen dat die mensen met die psychische problemen weer in dat spoor terugkomen? Of moeten die katholieke psychiaters naar die patiënten kijken, naar hun belangen en hoe zij vanuit hun problemen en hun positie daarmee om zouden kunnen gaan met die kerkelijke moraal? Dus dat is wel degelijk een hele belangrijke spanning geweest, waar Teruwe zichzelf zo heeft gepositioneerd dat van kerkelijke zijde zij heel erg centraal hierin kwam te staan, omdat zij katholieke psychiater wilde zijn, terwijl haar collega's, mannen als Trimbos, Fase, die in Heilo werkte, die zeiden wij zijn psychiater voor katholieken. Dat is wat anders, hè? Een katholieke psychiater of een psychiater voor katholieken. Daar gaat de strijd om. En katholieke psychiater voor katholieken, dat werd even heel ingewikkeld voor Anna Teruwe.
Ja. En zij studeerde medicijnen, hè, in Utrecht in de jaren 30.
Ja.
Hoe moet dat als meisjes toen nog, hè, zijn geweest?
Ja.
Het is Vrouwendag.
Ze was vandaag, 8 maart. Ja, en laat ik er direct bij zeggen dat Anna Teruwe nou niet bepaald groot kopstuk in de feministische beweging is geweest. Hoewel ze zich als economisch zelfstandige, hoogopgeleide vrouw ook in de publieke sfeer in Nederland heeft gemanifesteerd. Dus in die zin was zij bijvoorbeeld in de jaren 70 voor studentes in Nijmegen een enorm boegbeeld. Die keken naar haar op, terwijl Teruwe zich nooit sterk heeft gemaakt voor vrouwenemancipatie, et cetera. Maar terug naar jouw vraag. Terug naar jouw vraag. Ze was geen meisje, want dat is ook zo'n misvatting. Meisjes werden ze genoemd, meisjesstudenten. Dus de mannen waren die hier studeerden in Utrecht waren mannen. Ja. En de vrouwen die hier studeerden waren meisjes. Daar begint de ellende al. Veel van de vrouwen merkten ook tijdens de studie dat het eigenlijk het uitstroomprofiel was een man vinden en daarmee trouwen en dan voor gezin en man gaan zorgen. En als je iets anders wilde, had je een probleem. In de medicijnen, in de geneeskunde had je sowieso een probleem. Omdat de opleiders eigenlijk geen oog hadden voor vrouwelijke studenten. Er zijn verhalen bekend over tentamens, mondelinge tentamens, waarin de studenten in een rijtje werden opgesteld en dan kwamen de vrouwen per definitie achteraan. Maar die kregen dan ook de vragen die alle studenten voor hen niet meer hadden kunnen beantwoorden. Dus die kregen de allermoeilijkste vragen, waarop zij dan, net als hun mannelijke collega's, misschien ook geen antwoord wisten. Mm-hmm. Maar zij hadden dan de stereotype aanname dat vrouwen te dom waren voor die studie, ook onmiddellijk bevestigd. Nou, dat is een beetje de sfeer waarin je studeren in Utrecht als vrouw in de jaren 30 moet zien.
Ja. En zij ontwikkelde in haar carrière, Anna Teruwe, de diagnose van de frustratieneurose. Hè?
Ja.
En wat is daarvan nou de kern?
Daar zit een langer verhaal aan vast, maar dat laat ik even. Ik pak hem even op waar jij hem nu uitzit. Haar ontwikkeling van de diagnose van de frustratieneurose had in mijn analyse vooral tot doel om aan Freud te ontsnappen. Dus weg van de verdringingsneurose en toe naar een ziektebeeld waarin niet verdringing centraal staat, maar een tekort aan aandacht en liefde in de jeugd opgelopen.
Want in haar tijd ging het vooral om de verdringingsneurose. Die was heel erg dominant in de psychiatrie.
Precies. Ja. En daar heeft ze natuurlijk in haar proefschrift wat meer aandacht aan besteed. Dat is voor haar ook het kader van denken geweest. En zij heeft zelf uitgelegd in haar boek De Frustratieneurose uit 1962... hoe een patiënte, het contact met een patiënte en proberen een patiënte hulp te verlenen die niet ontvankelijk bleek voor alles wat zij geleerd had van over die verdringingsneurose, hoe dat eigenlijk de aanzet voor haar is geweest om na te denken van wat is hier dan wel aan de hand als dit niet over verdringing gaat, wat zie ik dan? Dus heel mooi eigenlijk practice-based. Het is ook een heel ik vind dat nog steeds een heel bijzonder boek, De Frustratieneurose. Dus in haar beschrijving van het ziektebeeld, de kern daarvan is gebrek aan aandacht, gebrek aan ouderliefde. En in die tijd, hè, we hebben het over eind jaren 50, begin jaren 60, is dat dan ouderliefde, is vooral de rol van de moeder heel erg belangrijk.
En jij koppelde dat ook aan Willem Duinsteen in het begin van deze uitzending al, hè, dat hij ook daar een hele grote invloed op heeft gehad, op die denkwijze van Anna Terreur. Zeg ik dat goed?
Ja, maar dat is eigenlijk niet die frustratieneurose, want dat heeft zij zelf als psychiater vanuit haar praktijk ontwikkeld. Maar alles wat we eerder met elkaar wisselden over de vrije wil en het al dan niet kunnen zondigen op het moment dat je onder psychologische problemen leidt, daar heeft Duinsteen zich in zijn biechtpraktijk al heel erg sterk voor gemaakt. Terwijl hij natuurlijk geen geschoold psychiater was.
Wat was hij eigenlijk? Want we gaan het nog over hem hebben.
Oké. Hij was jurist. Hij was opgeleid als jurist en heeft ervoor gekozen om niet een carrière als jurist te vervolgen, maar in te treden bij de Redemptoristen, een priestercongregatie. En de Redemptoristen waren in Nijmegen, hadden ze een studiehuis, en Duinsteen was een bovengemiddeld slimme priester en Redemptorist. En heeft het tot en met de katholieke universiteit, toen de tijd de Rooms-Katholieke Universiteit Nijmegen, geschopt. Waar hij een tal van leeropdrachten heeft gehad. Dus hij is benoemd als hoogleraar en hij heeft een aantal leeropdrachten vervuld. De bekendste daarvan is strafrecht. Dat is ook heel erg interessant natuurlijk. Yeah. Maar hij was ook een zeer publieke figuur, vooraanstaande figuur in katholiek Nederland voor de Tweede Wereldoorlog. Die zich in allerlei discussies mengde. Dat nog even zeggen. Yeah. Hij had een soort informele. Tegenwoordig hebben we studieadviseurs, hè, waar studenten terecht kunnen als ze problemen hebben. En daar komen studenten ook met de meest uiteenlopende problemen. En zo'n rol heeft Duinsteen eigenlijk ook vervuld, een beetje op het grensvlak van studieadvies en biechtvader zijn voor studenten. En door zijn contact met Anna Terreur heeft hij ook sommige studenten aangemoedigd van ga eens met haar praten. Die hebben met z'n tweeën in een soort tandem geopereerd in Nijmegen.
Ja, en in diezelfde tandem kwamen zij terecht in kerkelijk onderzoek, hè?
Ja. Ja.
Wat was dat nou met, over Terreur praten we nog, maar wat was dat nou met Duinsteen?
Ja, Duinsteen was natuurlijk ook gewoon biechtvader voor priesters. En in de Tweede Wereldoorlog, eind 44, begin 45 in Nijmegen. Dat is een tijd geweest dat Nijmegen, die wordt in Nijmegen de granatentijd genoemd. Eigenlijk al ongeveer bevrijd, maar nog steeds in de schootslinie liggend. En in zijn biechtpraktijk had Duinsteen een jonge priester die hem iets toevertrouwde over we zouden nu zeggen grensoverschrijdend seksueel gedrag met een volwassen biechtelinge. En Duinsteen heeft daarover de positie ingenomen dat juist door die druk, die psychische druk, de angst die toen heerste, de angst waar deze jonge priester ook onder leed, hij daar niet voor verantwoordelijk zou mogen gehouden worden door kerkelijke oversten, leest de bisschop van Den Bosch. Nou, de bisschop van Den Bosch dacht daar anders over. En ik heb dit niet helemaal kunnen uitzoeken, dus ik moet het met een soort partiële bronnenbasis doen. En daaruit blijkt dat er wrijving ontstaat tussen Duinstee en de bisschop van Den Bosch, Mutsaars. Die wil dat Duinstee in dat katholieke spoor, die priester, zorgt dat die priester, de straf die de bisschop zou willen opleggen, dat die priester zich daar ook aan conformeert. En Duinstee, ja, die trekt zich als regenworm, zeggen we dan maar even oneerbiedig, en was natuurlijk ook een hele slimme man. Dus er ontstaat al vanaf 48 is zichtbaar dat er vanuit het bisdom Den Bosch aandacht voor Duinstee is. En dat raakt na de promotie van Teruwe in 1949 gekoppeld met aandacht ook voor Teruwe. Precies op dat punt van die vraag, is iemand die psychisch problemen heeft, heeft hij nog een vrije wil? Want als dat niet zo zou zijn, dan gaat natuurlijk de hele katholieke moraal gaat schuiven. Bovendien, als je mensen met psychische problemen maakt tot een uitzondering, dan ga je je bezondigen in de ogen van het kerkelijk gezag aan wat heet situatieethiek. Dus dat je omstandigheden leidend laat zijn in de evaluatie van gedrag en niet zonde als universeel principe aanhoudt en toepast op iedereen, ongeacht wanneer, waar en hoe, wat er speelt. En dat, daardoor zijn ze allebei eigenlijk op de korrel gekomen. Waarbij dus wat Duinstee in de praktijk al deed, namelijk kijken naar in welke situatie mensen tot welk gedrag kwamen en of je ze dat dan als zonde mocht aanrekenen. Dat deed hij als biechtvader. Met dan voor kerkelijke autoriteiten de vraag of Teruwe dat ook deed met haar patiënten. En dat zou dan niet mogen vanuit kerkelijke optiek, omdat die patiënten katholieken waren. Het waren in 1950 nog niet in hele grote mate, maar ook jonge priesters, vrouwelijke religieuzen, seminaristen, et cetera. Dus de kerk wilde natuurlijk wel dat het eigen kader strak in de leer werd opgevoed. Dus hier ging iets schuiven.
Ik las in de biografie ook, hè, die schitterend is, met zoveel woorden dat zij aan de ene kant in haar praktijk een soort van pastoraal bezig wilde zijn. En aan de andere kant zich ook beriep op haar professie als psychiater. En ik vroeg me af, hè, is dat ook iets wat heel veel kwaad bloed moet hebben gezet bij de katholieke kerk, omdat ze feitelijk het werk van de pastorale werkers overnam?
Ja. Even twee dingen om de vraag nog te verhelderen. De katholieke kerk bestaat niet. Dus Teruwe heeft een aantal mensen tegenover zich gehad uit katholieke hogere bestuurslagen. Maar bijvoorbeeld ook aan de kant van de Jezuïeten, waar ze mee in de clinch raakten. En zeker, zij stond buiten de formele klericale lijn binnen de kerk. Maar als psychiater zag zij wel mensen die formeel onder die lijn vielen. Dus je moet je zo voorstellen als er een jonge seminarist, of laten we zeggen een vrouwelijke religieuze, in een gemeenschap last heeft van, die half overspannen is. En de overste staat haar toe om maar eens met mevrouw Teruwe te gaan praten. En die jonge zuster die zit daar bij mevrouw Teruwe. Dan heb je een soort driehoek. Je hebt de overste, die is formeel verantwoordelijk voor deze zuster die zij naar Teruwe laat gaan. En dan komt Teruwe met adviezen aan deze jonge zuster, die die jonge zuster weer moet laten aftikken door de overste. Dus er is geen, de behandelrelatie in de jaren 50 met mensen uit de katholieke organisaties, de congregaties, de orde, de bisdommen. Dat was natuurlijk redelijk speciaal. En Teruwe heeft zich overigens, net als andere psychiaters, die daar helemaal niet om maalden, die gingen die discussie helemaal niet aan. Maar Teruwe wilde wel gevalideerd worden als echte katholieke psychiater, die ook in katholieke kerk en voor de katholieke functionarissen betrouwbaar was. Dus die had die validatie wel nodig. En ze stond feitelijk buiten die lijn, maar ze bracht haar competentie als psychiater in. Dus ze was wel degelijk pastoraal bezig, zou je kunnen zeggen, maar als psychiatrisch geschoolde professional. Ja. Dus ze begreep die wereld van binnenuit, ze kwam eruit, ze had in Duinsteen ook een mentor die haar die wereld van binnenuit nog verder kon laten zien. Maar als psychiater lag ze natuurlijk niet aan de ketting bij kerkelijk gezagsdragers. Dat lag ze alleen als katholiek. En als katholiek was zij natuurlijk ook geen clericus. Dus ze konden haar alleen maar...
Ze konden er ook niet echt controleren.
Nee, eigenlijk niet. Nee, ja. Dat is, en door het feit dat Duinsteen met haar een tandem aanging, konden ze Duinsteen wel aanpakken. En dat hebben
en
ze ook gedaan.
Juist.
En via Duinsteen ook haar. Maar dat zij zich ook gecommitteerd heeft aan het meewerken aan een onderzoek in 1950. Dat door een aantal hoge kerkelijke officials in Nederland werd uitgevoerd. En dat ze daar ook bereid was om gegevens uit haar praktijk over een van de patiënten gewoon te delen met deze bisschoppen en andere hooggeplaatste personen. Dat geeft ook aan dat ze zichzelf toch heel vergaand identificeerde met de katholieke kerk als organisatie en dat ze daarin ook haar plek zocht. En ja, ik stel me dan tot als laatste punt in op deze vraag. Ik stel me zo voor, ze had een jongere broer, Jo. En nou, die was niet bovengemiddeld intelligent. Die kon maar met moeite klein seminarie Beekvliet afronden, terwijl zij toch enigszins soepel door het gymnasium rolde. Jo kon priester worden. En dan rolde het hele dorp uit voor zijn eerste mis. Heel Deurne stond op. Er was fanfare. Er waren paarden. Er waren kinderen. Er was een optocht.
Ook heel leuk om dat te lezen.
Daar hoefde je eigenlijk vrij weinig voor te doen dan je als priester te laten opleiden en dan te laten vetteren. En zij had een andere beroepskeuze gemaakt. En die eigenlijk, zeg maar, enigszins een parallelie vertoont met het werk van haar broer Jo. En zij heeft gewoon hard moeten werken en moeten sappelen. Dus, terwijl ze ook eigenlijk van zichzelf wel vond dat ze er heel goed in was in wat ze deed. En dat ook terugkreeg van patiënten. Maar er was geen fanfare, er was geen optocht, er was niks.
En van daaruit, vanuit die positie, ook dingen wel ontwikkelde. Maar op een gegeven moment schrijf je ook, ze is ook een beetje gestopt met zich te ontwikkelen.
Ja denk ik. Hè? Dat is dit is hopelijk niet het laatste wat over haar geschreven wordt.
Ja.
Ik kom tot een analyse op basis van de bronnen. En er kunnen meer bronnen beschikbaar komen. Ja. Of er kunnen anderen zijn die naar dezelfde bronnen kijken vanuit een net iets andere vraag en zeggen, nee, maar zo zat het niet. Mijn inschatting is dat zij na dat grote kerkelijke conflict, dat zich tussen 48 met een piek in 1956, vervolgens in 1965 wordt het formeel afgerond. En dan heeft ze ook vanuit de frustratieneurose op orde waar ze eigenlijk landelijk mee bekend wordt in de jaren 70, namelijk de bevestigingsleer.
Ja.
En dan is ze een vrouw van één leer. Dus patiënten komen bij haar omdat ze denken dat ze een frustratieneurose hebben. Dat gaat dan zo: mevrouw Teruwe, ik heb uw boekje gelezen en ik denk dat ik het ook heb. Mag ik eens komen?
Ja.
En dan zegt ze, kom maar. En dan, kom maar. En dan, natuurlijk heeft die patiënt dan de frustratieneurose, zeg ik maar. En dan kom je dan voor in behandeling.
De diagnosepad.
Proto-professionalisering heet dat officieel. Hè, waar Bram de Swaan heel mooi weer over heeft geschreven. Proto-professionalisering. Wat mensen tegenwoordig via internet ook doen, hè? Die zitten ook bij de dokter en die zeggen, dokter, ik heb het even gegoogeld, maar ik denk dat ik dit heb.
Ja.
En dat gebeurde op basis van haar boeken ook. En dat betekende dat ze eigenlijk daardoor, of dat bewust is geweest of niet, dat kan ik niet heel goed traceren, maar de toevloed van patiënten die dachten dat ze een frustratieneurose hadden, was heel groot. Mm. Met als gevolg dat haar praktijk zich daaromheen ook heel erg heeft ontwikkeld.
Ja.
Dus ze werd een vrouw van één leer en al het andere.
En dat was dus die bevestigingsleer.
Dat was de frustratieneurose als ziektebeeld en dan het bevestiging als therapeutisch principe.
Ja, omdat je dan iets tekort gekomen was. En dan, dat heeft dan alles met, dat noemt zij dan zo, de liefde te maken. En dan spreekt zij van weerhoudende liefde. whatever that may be.
Ja, ja.
Wat, kun je er iets over zeggen? Hoe zij
ja, want ik heb alles gelezen wat ze erover geschreven heeft. Dus ik kan er wel iets over zeggen. Het is best, het is niet zo ingewikkeld, denk ik. Weerhoudende liefde wil eigenlijk zoveel zeggen als dat wat jij voor een ander wilt doen vanuit liefde, wat je een ander wilt bieden vanuit je liefde of aan liefde, dan daarbij moet je altijd rekening houden met wat de ander aan kan. Dus het gaat steeds over een ongelijkheid tussen partners of partijen in de mogelijkheden om bevestiging van elkaar te ontvangen. Dus bevestiging is dat je de ander laat weten dat je hem of haar ziet en dat hij goed is zoals die is en dat hij mag worden ook zoals bedoeld is. God viel op een gegeven moment uit de redenering, maar heeft daar natuurlijk toch altijd ingezeten. Dus je bent wie je bent en je mag dat worden op jouw tijd en je mag dat ook zijn zoals je...
In hè? Jouw uur, blablabla.
Ja, in jouw uur, ja. Enzovoort. Ja. En dat die weerhoudende liefde helpt, heeft ze als principe ingezet om als het ware te helpen denken dat iemand niet altijd datgene wat een ander wil laten zien, kan ontvangen. En ik kan het met een aantal voorbeelden verduidelijken, want het zijn eigenlijk, eigenlijk nog steeds hele... Het zijn voorbeelden die laten zien in wat voor soort asymmetrie Teruwe dacht. Dus mannen en vrouwen. Dus mannen die Teruwe in de praktijk vertelden dat ze liefst iedere avond seks met hun vrouwen wilden hebben, kon zij op basis van de weerhoudende liefde verhelderen van, nou, denk eens na over of je vrouw dat wel wil. Priesters en leken. Priesters en vrouwen. Ze waren allerlei ouders en kinderen. Dus op alle ongelijke relaties was die weerhoudende liefde van toepassing om een soort rem te zetten op goed bedoelde affectie, goed bedoelde bevestiging, die de ander op dat moment niet goed kon verstaan of niet goed kon plaatsen.
Aangestuurd door het geloof ook, hè?
Alles was aangestuurd door het geloof.
En toch, hè, want je schrijft ook over haar leermeester. Een van haar leermeesters was Han Rümke.
Ja die, die noemt zij haar leermeester. Maar of ze daar nou zo heel veel in de collegebank dat, heeft gezeten, is een beetje twijfelachtig.
Wat ik dacht namelijk, dat was mijn redenering ook, van daar zou Teruwe van hebben geleerd patiënten maximaal te naderen met behoud van die distantie. Mm-hmm. Dus ik dacht dat dat misschien ook een rol speelt. Maar je verwijst het naar de... naar de prullenbak, maar...
Nee, zeker niet naar de prullenbak, Leander. Want dat blijft een adagium dat ze zich eigen maakte. En ze las ook werk van Rümke. Daar heeft ze ook vlijtig met een balpennetje in zitten strepen. Ze was het ook lang niet altijd met hem eens. Maar Rümke was natuurlijk een grote leermeester van velen in de psychiatrie. En de fenomenologie, hè, die aan hem ook kleeft als specifieke benadering. Eigenlijk zien we dat ook terug bij Teruwe, hè? Toch enigszins centraal stellen van de patiënt. En dat had ze ook bij haar promotor Karp. In zijn publicaties over psychotherapie zit dat ook heel erg duidelijk, dat de interactie tussen patiënt en hulpverlener bepaalt eigenlijk wat er gebeurt. Het gesprek is heel belangrijk, naar elkaar luisteren, naar elkaar kijken. Dat was voor Teruwe ook allemaal zo, maar voor Teruwe zat er altijd een normatieve, directieve lading in.
Ja, en daar schrijf je ook over, hè?
Ja.
Over dat normatieve gedoe dat er ook in zat.
Ja, maar dat was in feite wat jij net katholiek noemde, hè, of het geloof, zei jij. Dat kan ik nog ietsje preciseren, want dat hangt aan beginselen en inzichten die aan Thomas van Aquino, de middeleeuwse kerkleraar, worden gehangen en die natuurlijk met het neotomisme sinds eind 19e eeuw enorm dominant in de kerk werd. Als je kijkt naar hoe Teruwe dat inzet, hè, want ze zegt, nou, al mijn inzichten zijn thomistisch, was ook een van de stenen des aanstoots. Hè, zo van, als je zei, wat ik doe als katholieke psychiater, dat is thomistisch, dan zei je eigenlijk van, stempel van goed gedrag zit er al op. Terwijl men in Rome dacht, hallo, maar dat is helemaal niet zo. Wie denk jij wel niet dat je dat mag zeggen? Dus daar wringt iets enorms. Maar waar zit dat thomisme nou in? Dat thomisme zit eigenlijk in die wat dan heet de natuurlijke ordening. Dus Theriot's bevestigingsleer, of het principe van bevestiging als therapeutisch beginsel, dacht zij wel vanuit die natuurlijke ordening. En die was hiërarchisch. Mannen boven vrouwen, ouders boven kinderen, gestudeerden boven ongestudeerden. Mm-hmm. Dus alles wat jij aan bevestiging kon ontvangen, dat moest ervoor zorgen dat je A, ja, wel je beter voelde, maar B, toch ook wel beter kon voegen naar de plaats die onze lieve Heer voor jou had bedacht in de natuurlijke orde. Dus het kon niet zo zijn dat jij door, nou, ik zal maar zeggen, jouw therapie als vrouw je gezin in de steek ging laten en dacht, nou, tabé, man en kinderen, ik ga eens naar de kunstacademie. Dus, dat is niet de bedoeling. Dus de bedoeling is dat je via de therapie die zij aanbood, je kon verzoenen en voegen, verzoenen met, voegen in en goed kon leven naar wat voor jou al beoogd was.
Dus vrijdenker was er niet bij?
Zeker niet.
Nee.
Alleen voor haarzelf gold dat natuurlijk niet, hè? Voor het geval iedereen nu denkt van, hoe zat dat dan? Zij was natuurlijk hoor categorie.
Er lukte ook iets niet, hè? Want dat schrijf je ook in de epiloog van de biografie. Dat het lukte haar niet om die benadering goed in haar praktijk te integreren met die bevestigingsleer.
Nou, in haar praktijk wel, maar ze maakte geen school. Dus haar praktijk bloeide. Dus ze heeft heel veel mensen tot op hoge leeftijd ook geholpen met haar inzichten en met de aandacht die ze hen gaf.
Ja.
En lang niet iedereen heeft ook dat gedaan wat zij dacht dat ze moest. Hè? Dus er zijn ook gewoon, ik heb ook voorbeelden gezien van mensen die het allemaal hebben meegenomen en uiteindelijk in staat waren om hun eigen conclusies te trekken en te denken, nou, die orde of waar jij denkt dat ik hoor, omdat ons lieve Heer dat nou eenmaal bepaald heeft, daar doe ik even niks mee, want ik wil toch zus of ik wil toch zo. Hè? Dat die greep verloor ze natuurlijk steeds meer in de jaren 80 en de jaren 90. Ze heeft ongeveer tot 1996 nog gepraktiseerd. Maar in haar praktijk was het goed geïntegreerd en daar kwamen mensen ook voor, maar ze heeft geen school gemaakt. Hè? Dat is ook precies wat ze, waarvan ik denk, daar benijden ze Frans Veldman om, de haptonoom, de grondlegger van de haptonomie. Ja, ja. Dat Veldman maakte school. Haar lukte dat niet. Dat lukte ook niet omdat ze, mijn inschatting is, omdat ze ook niet in staat was om het aan anderen over te laten. Om ook te laten gebeuren wat er moet gebeuren als iets heel pril en nieuw is. Dat moet gedragen worden door anderen. Dus daar kan je niet volledige regie over voeren. Je kan geen dictaat opleggen. En zij is toch steeds beducht geweest voor wat anderen met haar inzichten zouden doen. En ze hing ook heel erg aan een uitleg die zo ingewikkeld verwoord was, een soort thomistisch taalgebruik, om maar serieus genomen te worden. Ook iets in het Latijn uitgeven, waardoor je ook, iedereen raakte ook een beetje bevangen. Die dacht van, ja, daar wil ik wel iets mee. Maar dus aan de ene kant hou je dan iets voor jezelf, hou je goede controle over wat je doet, maar je maakt het andere ook niet mogelijk om naast jou te gaan staan, om met jou door te ontwikkelen.
Samen even te sparren, zouden we zeggen. En dat, want je ziet ook inderdaad, ze geeft op een gegeven moment een interview aan KRO's Brandpunt. Dat zouden we tegenwoordig Nieuwsuur noemen, maar het is dan van de katholieke school, hè, de Brandpunt. Die hadden dan wekelijks een uitzending met Ad Langeband, zie je dan ook. En dan zie je haar dus zitten voor haar, jij noemt dat scripta, zitten voor haar papieren, zoals zij de wereld ziet.
Ja. Ja.
Dus zij had ook de stijl van dat ze een leerrede, zoals je dat noemt, voerde. Mm-hmm. Maar dus niet in dialoog.
Nee, dialoog was ze niet van. Maar ook niet omdat, kijk, die scripta boden haar ook houvast. Ze voelde zich, in mijn inschatting voelde ze zich enorm verantwoordelijk voor het uitdragen van wat zij zag als iets dat ook niet van haar was. Mm-hmm. Dat ze wel met anderen wilde delen, daar voelde ze zich enorm verantwoordelijk voor. En dat moest dan zorgvuldig gebeuren. En doordat ze het zo moeilijk verwoord had, kon ze het ook niet zomaar Alain Proviest even vertellen.
Nee,
dan zat ze met die scripta. En dat zie je dus in interviews, zie je altijd zo'n soort multimapje met zo'n ringbandje.
Wat zij zou gaan zeggen.
En dan had ze helemaal uitgeschreven. En ja, ik heb ook iets
maar
bij...
Maar jij zegt ook gewoon letterlijk van, het is ook een opgeblazenheid.
Nou, dat
komt... Want je zet haar ook wel neer als een angstige vrouw in
nou,
de diepte, hè?
Dus opblazen om jezelf ook te beschermen, hè? Dus het is niet alleen zeggen van, ben ik goed, hè?
Ja.
Maar het is ook het optrekken van een defensie door een vrouw die als kind in een moeilijk gezin is opgegroeid, die op internaat heeft gezeten, op wie allerlei idealen en ook belangen zijn geprojecteerd van het gezin. Hè. Dus enorme armoede, grote financiële problemen. Een vader van 12 ambachten, 13 ongelukken, maar enorm veel pretenties waar ze achteraan hebben moeten dweilen tot zijn dood. En dat moest zij wel doen met haar broer. En zij zat hier en ze was een praktijk aan het opbouwen. Dus dat moet allemaal erg ingewikkeld geweest zijn.
Ja.
En ze was een vrouw in een veld dat door mannen gedomineerd wordt, linksom of rechtsom.
Ja.
Links had ze de clerici en rechts had ze de medici.
Mm-hmm.
Psychiaters waren niet haar probleem, maar vooral die katholieke medici, die dachten dat zij het verlengstuk waren van de kerk in de toepassing van de moraal op hun patiënten in hun praktijken. En bij haar lag dat net even wat anders. Dus ze is met die, ze heeft haar gedachtegoed goed op papier proberen te zetten. Ze kreeg daar ook gehoor voor op televisie. En met Ad Langebent, ja, dat is natuurlijk enorm. Het is dus een ontzettend heel erg. Ik analyseer dat interview en dan zie je allerlei gekke dingen en lagen zie je erin. Maar bottom line is natuurlijk dat het zo oerzaai is, dat zij met een aplomb daar zit. Maar de leukste anekdote is natuurlijk dat ze twee stoelen vanuit haar Nijmeegse praktijkwoning naar Hilversum laat halen door de KRO. Eerst ze had geëist dat alleen dat zij haar eigen stoel mocht meebrengen voor het interview. En toen dat had de KRO gezegd, nou dat is goed. En toen kwamen de verhuizers en toen zei ze, ja maar voor meneer Langebent moet ook een stoel mee. Dus er zijn foto's van die twee op die stoelen uit haar praktijkwoning. Ja, en dat zijn die kleine dingen. Daar kun je, en ik lach daar ook om. Hè. Ik vind dat ook geniaal. Ook trouwens dat luipaardjurkje waar ze dan in zit, vind ik ook geniaal voor die tijd. Ze is dan begin 60, dus ik denk, ja, top. Doen, altijd doen. Maar die stoelen en ook eisen van dat die verhuizers eerst met KRO moeten bellen. Mogen we nog een stoel meenemen? Dat ze allebei daar op die stoel zitten. Ja, dat zijn kleine dingen, maar dat was voor haar heel bepalend voor sfeer, stemming, toch in gesprek raken. En uiteindelijk vond ze dat het allermoeilijkste wat er was. Dialoog, dat kon ze niet aan. Ook met haar publieke optredens. Dat waren complete choreografieën waar ze, nadat ze had gepresenteerd wat ze moest presenteren, eigenlijk in bescherming werd genomen door haar entourage, die dan de vragen opwachtte, terugvertaalde, met al een soort half antwoord erin naar haar, zodat ze daar chic op kwam te staan. Dat echt met mensen in gesprek raken.
Zij claimde ook aan de wieg te staan van de haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Dat deed ze ook via leerreden, toch?
Ja, nou
niet
nee.
Via dialoog.
Nee, ja, god. Ja, kijk, die haptonomie, ik was daar. Ik vond dat een van de ontzettend interessante dingen van het onderzoek. Ik vond dat zo boeiend. En dat kwam omdat ik in contact kwam met Willem Polman-Wardenier, die bereid was tot een gesprek en die mij verteld heeft over patiënten van Teruwe die zij, net als Frans Veldman, in behandeling kreeg. En dat waren eigenlijk patiënten waar Teruwe niet verder mee kwam. En Teruwe was heel erg gehecht aan succes. Behandelsucces, failing is no option. Het moest succes zijn, maar dit waren mensen met wie ze aan de grens van haar kunnen kwam. En ze stond open voor wat Veldman aan het ontwikkelen was.
Mm-hmm.
Veldman heeft haar principe van bevestiging geïntroduceerd in de haptonomie.
Ja.
En natuurlijk heeft zij dat later geclaimd, maar die dynamiek is dus wel wederzijds geweest, dat Veldman dacht dat hij voor de ontwikkelende haptonomie iets te winnen had bij dat principe van bevestiging.
Ja.
En zij heeft oorspronkelijk, geloof ik, ook hem het idee aan de hand gedaan om het maar tactiele bevestigingstherapie of zo te noemen. Nou, dat heeft hij.
Psychotactiele therapie.
Psychotactiele therapie. Ja. Dus daar zit, maar ook bevestiging zat er aanvankelijk nog een keer in al die versies, in het begin. Dus ze was zeker niet te beroerd om zichzelf daar ook een goede rol in toe te bedelen. Maar hij was, voor zover ik dat kan beoordelen, best genereus naar haar toe.
Aha.
Hij was genereus naar haar toe en wilde haar ook de eer geven voor wat zij in zijn ogen had ontwikkeld, had gedaan. En dat is interessant. Daardoor is zij natuurlijk ook een beetje gegroeid in die rol. En ja, dat is, kijk, als Teruwe nu het journaal aan zou zetten en zou kijken, zien wat er in Iran gebeurde, wat er in het Midden-Oosten gebeurt, wat Amerika doet, enzovoort, dan zou zij zeggen, en er komt dan van alles, er wordt van alles over getheoretiseerd. Dan zou zij in die theoretisering over Trump als narcist, over bevestigen, dat je elkaar eerder moet bevestigen en eens even een stapje terug moet doen, zou ze zeggen, ja, dat is allemaal mijn leer. Hè? Dus ze ging op een gegeven moment ook enorm claimen vanuit een soort gekke geldingsdrang, omdat mensen vanaf een bepaald moment niet meer uit zichzelf haar op het netvlies hadden staan als het over bevestiging hadden. Want je moet maar eens kijken wat er aan aandacht en bevestiging nu op dit moment in de lucht zweeft. Dus ze zou dat zonder enig probleem claimen. Maar het is niet zo dat zij, als het gaat om dat veld van de haptonomie, had ze in Veldman een aanstekelijk voorbeeld van hoe iemand school maakte. Wist ze ook, dat kan ik niet. Was ze gewoon ook niet toe in staat. Wilde ze misschien ook niet. Maar Veldman was zeer genereus naar haar toe. Vond haar ook belangrijk. En ik denk dat zij ook wel.
Toch kregen ze ruzie, hè, op een gegeven
moment. Oh ja, ja, vertel. Iedereen kreeg met Anna ruzie, maar ja, volgens mij ook iedereen met Veldman. Maar dat weet ik niet.
Ja, dat schijnt ook te kloppen. Althans, ik heb mijn informatie uit een interview dat ik gehad heb met oud-hoofdredacteur van het tijdschrift Haptonomisch Contact, Wim Lauwmans. Die heb ik een keer geïnterviewd. Was in 2019, geloof ik, hoor, op een najaarsdag. En daarin zegt hij ook, eigenlijk kreeg hij met iedereen ruzie. En Anna Teruwe zou over zijn werk, en dan met name zijn boeken, hebben gezegd dat het dat daaruit één conclusie te halen was, namelijk dat hij een warhoofd was. En dat citeer ik letterlijk.
Oh ja. Ja.
Herken jij dat of helemaal niet?
Nee, ik herken het. Ik ken de bron niet. Ik weet ook niet wanneer ze dat gezegd zou hebben. Want iedere relatie, en zeker langdurige relaties, kennen fases. Hè? En het kan best zijn dat er een fase is geweest van verwijdering. Dat acht ik niet denkbeeldig. Anna Teruwe kon zeer, zeer stekelig zijn als zij de indruk had dat anderen haar niet voor vol aanzagen, niet serieus namen of met haar gedachten goed op de loop gingen. En warhoofd zou ook kunnen betekenen, dat sluit misschien aan, ik weet het niet hoor, maar als je mij zegt van bouw jij eens een hypothese op vanuit wat jij weet, dan zou ik zeggen, die scripta, hè, waar we een beetje lacherig over doen, en dat thomisme, dat thomistische opbouw van een redenering en thomistisch taalgebruik, dat is ook structuur. Ja. Dus dat geeft ook een structuur die hermetisch is, zeggen wij dan. Die is niet empirisch, die is niet practice-based als zodanig. Maar daar hield zij wel aan vast. Hè? Dus de empirie was voor haar ook altijd, ook wat ze in haar praktijk deed, was voor haar altijd gekoppeld aan wat ze daar vanuit thomistische principes, hoe ze dat kon inkaderen.
Aha.
Dus niet los van, hè, je bouwt niet vanuit de empirie theoretische inzichten op wat Veldman eigenlijk deed.
Ja.
Hè, die probeerde om dat tot meer algemene principes of theoretische inzichten, et cetera, voor de haptonomie vast te leggen. En dat zij dat warrig vindt, ja, als dat alles, ik denk dat ze veel van hetgeen dat niet thomistisch was in haar ogen, dat ze dat warrig vond en mensen daar ook daar dat ook liet weten.
Ja, omdat zij eigenlijk een raamwerk had.
Ja,
dat zij gewoon onderhield. Precies. Door het eigenlijk steeds te herhalen.
Ja, precies. Precies. Ja, en wel steeds, weet je, wel steeds al naar gelang waar de patiënt mee kwam en hoe zich dat gesprek ontwikkelde. wel steeds dicht bij de patiënt bleef, maar de patiënt daar eigenlijk als het ware ook houvast in gaf. Hè? Van ja. Nee, maar dit en dat. En dat wil niet zeggen dat ze continu met Thomas schermde, maar die ja. ordeningen en je pas echt goed kunnen voelen als je bent op de plek die voor jou bedoeld is. Dat is het eigenlijk. Hè? Dus ja. zo hou je mensen op hun plek. En de haptonomie heeft dat niet als principe.
Nee.
Nee, maar dat, ja. daar gaat het dus al mis voor ja. Teruw dan, hè?
Ja.
Van dat het dan, dat het die plek niet meer, die plek zoals die voor jou bedoeld is, als dat geen eikpunt meer is in de behandeling, dus ook geen eindpunt in de behandeling, ja, wat ben je dan aan het doen?
Ja.
Dat is toch, ja. Ja, ik denk dat het zoiets dan geweest moet ja. zijn.
Het is ook wel belerend wat ze deed.
Hè? Nogal, ja. Ja, jongen, ze was heel jongen, directief, jongen. Heel normatief, ja.
Ja.
En veel mensen vonden dat ook heel prettig.
Terwijl zij is dan weliswaar normatief, maar er staat ook iets anders tegenover. En dat is waar ik in de inleiding op wees. Namelijk dat zij mededelingen krijgt van Jezus. En dan moet je me toch even
mededelingen
menen.
Zegt te krijgen van Jezus, Leander. Ja, sorry. Even precies. Even ja. precies.
Wat
ja.
is ze? Is ja. ze dan godsdienst waanzinnig of niet?
Nou ja, dat was natuurlijk... Ik bedoel, ik vond dat met de haptonomie vond ik super interessant, omdat ik via Willem ja. Polman echt veel ja. heb geleerd.
Oud-rector
over,
van over, ja, over, de Academie van ja. Haptonomie en Doorn.
Ja. Ja. En ook ja. over de draaglast van Teruw als behandelaar. Dus Willem kon mij, hè, die mocht natuurlijk niet in details treden over patiënten. Dat heb ik haar ook helemaal niet gevraagd. Maar ze heeft wel mm-hmm. verteld dat de patiënten die zij behandelde, dat die met hele complexe problematieken worstelden. Die ook heel persoonlijk, heel intiem waren. En daar en ze zei van ja, die, al die verhalen, wat dat toch met moet je voorstellen. Hè, zij zag er een paar. Maar ze zegt, moet je je voorstellen dat Teruw dat in meervoud zag, hoorde, daarmee moest harken, moest reageren. Ja, soms was het voor... Ja, zegt Willem, dat moet haar ook heel zwaar zijn gevallen. Dat moet ook haar enorm veel van haar hebben gevraagd. En ik raak dat aan, omdat dat die episode mededelingen van Jezus, wat mij betreft, eigenlijk hangt in wat er van Teruwe werd gevraagd en hoeveel dat was. En hoe zij ook eigenlijk ongesteund, ze had geen intervisie, ze had geen supervisie, ze had alleen die mentor, Willem Duinstee, en Jezus. Zoals veel mensen Jezus hadden, of Maria, veel katholieken hadden Jezus of Maria. Ja,
dus en als moeten ze dat ook niet groter maken?
Nou, het werd natuurlijk heel groot, doordat het de claim op die mededelingen wel degelijk een rol heeft gespeeld in het herordenen van bestaande gezagsrelaties. Want als jij zegt, Jezus zegt tegen mij dat hij zijn... als Anna zegt, Jezus zegt tegen mij dat hij een andere kerk wil dan waar we nu naar zitten te kijken. En dat heel veel van die priesters helemaal niet weten hoe ze met de problemen van de mensen moeten omgaan. Nou, dan hebben we zeg maar de paus, maar daarboven staat Jezus. En de paus zegt, nou, zoals we doen, doen we het goed en blijven we doen. En daarboven zegt Jezus, nou nee zeg, dat wil ik niet. Zo wil ik mijn kerk niet hebben. Dit is niet wat ik in gedachten had voor mijn kerk. En feitelijk zegt zij dat. Ja. Dit is niet wat Jezus in gedachten had voor zijn kerk. En wat Willem Duinsteen en ik doen, draagt bij aan het realiseren van wat Jezus mij heeft laten weten wat hij voor zijn kerk wil. Ja. En dat is ook het zoeken van draagkracht voor wat jij wilt als psychiater, of wat je meent te moeten doen als psychiater, samen met die priester. Draagkracht... resilience, een soort veerkracht houden als het heel moeilijk wordt. En het werd heel moeilijk. Hè. Ze zijn vanuit Rome verschrikkelijk in de tang genomen. Je wordt in staat van beschuldiging. Je wordt achtervolgd, ja, je wordt ondermijnd, ja. zonder dat je in staat van beschuldiging gesteld wordt. Je kunt je niet verdedigen. Je weet niet waar dit over gaat. Je weet niet van waar het komt. Er worden jouw vragen gesteld die je naar eer en geweten beantwoordt. Maar heb je het dan goed gedaan? Heb je het niet goed gedaan? Tot wie moet je je wenden? Dus ze hebben heel lang heel erg onder vuur gelegen. En Teruwe heeft zich, nou, ik zal niet zeggen heel goed verdedigd, maar ze kon daar heel scherp in zijn. En ze was het meest scherp als ze compleet aan het eind van haar Latijn was. Dus bijvoorbeeld net na de kerst, brief op poten aan de paus, over wat een jezuïet haar weer had gelapt. En dat je denkt, nou, weet je, gebruik nog even nu deze luwe weken. Gebruik die even om op adem te komen. Ja. Denk er nog eens over na. En denk dan eens even na van wat ga ik doen. Maar totaal waarschijnlijk aan het einde van haar Latijn. En dan zich heel scherp gaan verdedigen. Dus het dwingt ook een soort respect af. Het roept mededogen op van, goh, wat is dit? En het heeft bij mij ook tot een soort begrip geleid van, ja, wanen zijn van alle dag. Hè? Dat, die zijn niet exotisch, dat is niet gek. Als jij enorm onder druk staat, dan kan dit gebeuren. Dan kun jij zulke voorstellingen, zulke overtuigingen krijgen. En als je dat met z'n tweeën, zoals Duinsteen en Teruwe, als jij het vertelt en hij schrijft het op en hij luistert naar jou, hij probeert het mee te duiden. En hij zegt ook tegen jou, hij probeert het te duiden, dan dat is een coping mechanism eigenlijk. Ja. En dat is wat waar we naar zitten te kijken. En dat is op zich super interessant. Maar dat is wel ook inzet van het conflict geworden met de Heilige Stoel, met de paus en met het Heilige Officie dat namens de paus onderzoek doet naar of we wel allemaal zuiver in de leer zijn. Omdat die goede Duinsteen ook aan het einde van zijn Latijn eind 1956, in de tang van dat heilige officie, denkt dat hij er goed aan doet door met die instantie te delen dat ze dit allemaal niet zomaar doen, waarvoor ze op de korrel worden genomen. Hè, dat mensen hebben mensen met psychische problemen hebben geen vrije wil. Dat is nog steeds de aanzet. Dus ze doen dat niet zomaar, maar ze doen dat omdat Jezus dat van hen wil.
Juist.
En dan dus gaat zeggen in Rome tegen al die mannen daar die ze toch al op de korrel hebben. Teruwe krijgt mededelingen van Jezus en Jezus wil dat wij dit zo doen. En op dat moment gaan daar natuurlijk alle alarmbellen af.
Mm-hmm.
En die zitten dan, denk ik, te kijken naar een pater die onder invloed van een bevlogen, quasi-mystieke vrouw in de luren is gelegd en die ze tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Van dat kan natuurlijk niet.
Er was een lijntje met Rome. Er was ook een andere lijn, een transatlantische lijn.
Ja.
Die wilde ik even met je raken.
Ja. Ja.
Konrad Baars,
ja.
De Nederlands-Amerikaanse psychiater, die woonde daar.
Ja.
Die noemde zij Koert. En zij ontwikkelde vanaf midden jaren 50 een heel intensieve relatie. Hoe kwam dat zo?
Bedoel je,
ging via
toen
de uitgever
of die
toe,
relatie?
Ja, hoe kwam dat zo?
Nou ja, hij heeft op het moment, je moet je voorstellen, tweede helft jaren 50 ziet haar leven er heel erg uit. Want in Rome hebben ze Duinsteen in Rome gehouden. Ze hebben hem gedwongen om van Nijmegen naar Rome te verhuizen. Hij mocht ook geen enkel contact meer met haar hebben. Dus ze was eigenlijk, uit haar ankers geslagen. Wil ik wel direct bij zeggen, ze hielden contact. Ze waren ook heel behendig daarin. Dus dat verbod was er wel. Ze hebben dat op alle
ze zagen elkaar in Oostenrijk, geloof ik.
Oh, in Zwitserland. Ja,
Zwitserland.
Ja, prachtig. Ik ben er geweest. Prachtig. Beatenberg, geweldig. Ja, daar wil ik ook wel iemand komen zien, hoor. Dat is geen straf. Maar goed, ze was even zonder direct contact tot haar mentor. En die Kurt Baars was iets jonger dan zij. Ontzettend enthousiaste, charmante man. Die nam uit zichzelf contact met haar op. Die had een oom, was een Benedictijn in de abdij in Doetinchem. En via die oom wist hij ook van, ja, ze heeft het heel moeilijk, dus ze zal het zeker op prijs stellen. En hij had haar boekjes gelezen, want hij was natuurlijk wel Amerikaans staatsburger inmiddels, Kurt Baars. Maar Nederlander van geboorte. Dus hij sprak de taal en hij heeft uit eigen beweging contact met haar gezocht en haar eigenlijk verzocht om bij haar in de leer te mogen.
Aha.
En dat heeft ze, ja, hij dacht dat ze aan de universiteit doseerde. Nou, dat was allemaal niet, maar ze had natuurlijk wel contacten met vooraanstaande psychiaters in Nijmegen. Dus ze kon hem wel wat bieden. En hij is gekomen begin jaren 60 en die twee hebben een enorme klik gehad. Daar zou ik wel eens een keer fly on.
Schrijft,
ja, ik schrijf
dat zij verliefd op Kurt Baars was.
Nou, uiteindelijk denk ik dat zij wel, niet direct hoor, want in het begin was natuurlijk duidelijk was heel rolvast. Hè? Van, ik ben hier de grote autoriteit en jij weet er niks van. Dus ik ga jou dat uitleggen en ook in mijn termen. Maar hij was enorm... Het moet een hele intelligente man geweest zijn... en ook getraind in de Amerikaanse psychiatrie... die veel meer vanuit ziektegeschiedenissen kennis opgebouwd in ziektegeschiedenissen uit kan werken in de richting van toepassingen, van wat dan die principes zijn. Hè. Dus zij had bevestiging als principe, frustratie, neurose, maar ze kreeg het eigenlijk niet goed uitgelegd. Ja. En hij wel.
Aha.
Dus hij was, en ze liet het hem ook doen. Dus hij is eigenlijk de eerste en ook enige, denk ik, die ze wat vrije teugel gaf om met haar werk te woekeren, om wat er in haar werk stond te gebruiken om het goed uit te leggen. Dus hij schrijft haar dan brieven. Annie, mocht hij dan zeggen, hè, zo werd ze door Intimi genoemd. Annie, ik heb ziektegeschiedenissen nodig. En dat zei, ja, die krijg je. En dan kon ze niks bieden, maar hij had ze natuurlijk wel in Amerika.
Aha.
En daar kon hij kon werken met haar werk. Mm-hmm. Zelfs zo, hij is aanvankelijk haar vertaler geweest, ook van het proefschrift. Dat is een dun proefschrift, maar het is niet echt plezierige lectuur. Hij heeft het omgewerkt tot een wat dikker boek in het Engels. En ook nog steeds niet hele plezierige lectuur, maar wel je snapt wat beter wat je gelezen hebt als je het gelezen hebt. En daar heeft ze ook al een stuk in toegevoegd over die frustratieneurose. Ja, dus dat is eigenlijk de eerste publicatie daarover voor haar boek in 1962. Maar Koert Baars die kon goed schrijven, die had... inzicht in mensen willen dit lezen omdat ze geholpen willen worden. En daarvoor hoeven ze misschien niet altijd naar jou toe als behandelaar. Dus wat kunnen we ze nou bieden? Dus toen hij dat proefschrift had vertaald, toen heeft ze ook aan hem geschreven van, nou, het is eigenlijk gewoon mooier dan mijn boek. Dat is voor haar al heel wat. Mooier dan mijn boek. Ik vind het echt zo geweldig. En kunnen we nu dit niet weer vertalen naar het Nederlands? Dan hebben we een beter boek. Ze hebben een hele intieme...
Waar ook echt wat uitgekomen is.
Echte collegiale samenwerking.
House of Affirmation noem je. Hè? Dat was een soort behandelcentrum. Ja. Hè? Op basis van haar gedachtegoed daar in Amerika. Ja. Wittensville, Massachusetts.
Ja. Ja.
Maar jij... Het ging niet helemaal goed, hè?
Nee, maar dat House of Affirmation is ook niet haar initiatief geweest. Is ook niet Baars initiatief geweest. Dat is initiatief van twee anderen geweest. Die uit de ambulante zorg voor priesters met problemen kwamen. Gokken, drinken, seksuele escapades.
Kortom, alles wat God verbood.
Alles wat God verboden had. En, en die twee die hebben dat treatment center opgezet. En daar Baars bij betrokken als een van de drie directeuren. Dus hij werd de derde directeur. En met Baars trokken ze eigenlijk ook het gedachtegoed van Anna als grondslag voor dat nieuwe treatment center aan. Want er waren al dat soort treatment centra. Maar niemand had eigenlijk een soort integrale leer waar je dat mee kon vormgeven. Dus zij hebben Anna's bevestigingsleer daarvoor willen gebruiken. En Anna die groeide natuurlijk direct 20 centimeter... met de gedachte dat in Amerika naar haar een treatment center werd genoemd. Het is ook geopend door kardinaal Alfrink, met wie Anna goed bevriend is geraakt in de loop van haar leven. Dus het was ook echt het was heel erg een Amerikaans-Nederlandse connectie. En dat niet goed is gegaan, dat heeft te maken met die twee anderen die daar de scepter zwaaiden. En die Baars, die kritische vragen begon te stellen over geld en mogelijk ook over de patiënten die ze aantrokken en die heel veel vrijheid kregen en hoe het allemaal geregeld was. Zoveel vrijheid dat je je nog kon afvragen van waaruit bestaat de behandeling hier eigenlijk, hè? Wat doen die mensen hier? Dus die twee hebben Baars op een zijspoor gezet. En die heeft zich dus binnen een jaar uit dat House of Affirmation terug moeten trekken. Maar dat was dus ook een einde, dat was ook het einde van de droom die hij samen met Anna had gekoesterd. Van, en dan hier in Amerika ga jij via dat House of Affirmation ook jouw bevestigingsleer voor de katholieke dienstbaar maken en daar ga je hen mee helpen. Hier gaat het dan via dat House of Affirmation enorm werken. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Ze hebben uiteindelijk die twee die achterbleven en hun treatment center naar eigen inzicht runden. Hebben ze ook moeten verbieden om Anna's naam nog te gebruiken. Omdat ze dat veel te kwetsbaar vonden, gegeven wat zich daar afspeelde.
Ja.
En dat bleek in de jaren 80, tweede helft jaren 80, bleek dat ook te gaan om het opnemen van priesters die in elders in bisdommen onder verdenking waren geraakt seksueel misbruik van minderjarigen te plegen, die daar dan tijdelijk geparkeerd werden en daarmee aan justitie werden onttrokken. En dan in het, ja, want dat gebeurde dan natuurlijk. En dan dus via treatment zich weer zouden kunnen rehabiliteren. Dus dat werd later pas duidelijk. Maar zoals degene die daar onderzoek naar heeft gedaan in Amerika, de vooraanstaande kerkjurist en dominicaan Thomas Doyle, die heeft gezegd Baars was legit. Met andere woorden, Kurt Baars was zuiver op de graat in deze. Hem valt niets te verwijten wat betreft het aantrekken van die doelgroep of het op enige wijze beschermen van die doelgroep. Dus dat conflict dat zich in dat eerste jaar, zeg maar 75, 76 afspeelt, dat kan hier mogelijk al mee te maken hebben gehad.
Er zijn nog wel wat restanten, hè, van, noem het maar, de invloed van Anna Teruwe in Amerika. De dochter van Kurt Baars heeft een praktijk op die basis, min of meer.
Zeker.
En er is ook nog een museum, hè, in New York, geloof ik.
Ja, de Anna Teruwe Museum. Ja, of zoiets. Ik weet het niet precies. Ik weet het niet meer. Ja, dat is christelijke psychotherapie op christelijke basis, op christelijke grondslag of op katholieke grondslag, is in Amerika voor bepaalde groepen, bij bepaalde groepen nog zeer in trek. Hè. Daar is vraag naar. En Sue beheert het archief van haar vader, zorgt er ook voor dat uitgaves van Kurt en Anna nog in omloop blijven. Hè. Dus die zijn ook opnieuw uitgebracht. En daar is ook vraag naar, bijvoorbeeld in landen als Polen. Dus Anna's werk, Anna's eigen werk, krijg je niet meer goed gesleten. Maar wat Kurt hertaald heeft en opnieuw in elkaar gestoken heeft en toegankelijk heeft gemaakt, daar is gewoon nog vraag naar. Er zijn mensen die daar zeer in zijn geïnteresseerd. Bij dat museum zijn er allerlei groteske ideeën over Anna. Als zou ze de eerste professor aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen zijn geweest en de enige katholieke vrouwelijke psychiater in Nederland ooit. En je kunt er muismatjes. Muismatjes met Anna's of een kopje met Anna's beeldtenis. En zo, ja, kan je allemaal krijgen. Dus ik. Dus voor wie dat interessant vindt, moet je daar eens. Nou, misschien kunnen we in jouw show notes ook wat linkjes opnemen. Zodat mensen. Ik heb er al een tijdje niet meer naar gekeken. Want ik ben eind 2024 is het boek verschenen. En in dat jaar heb ik ook alle onderzoek afgesloten en alle websites voor het laatst geraadpleegd. Ja. Dus ik weet niet hoe het er nou nog aan toe gaat. Maar dat is wel typisch voor Anna. Hè? Dus mijn boek is ook is gebaseerd op onderzoek. En natuurlijk presenteer ik een beeld van haar. Ik probeer dat een genuanceerd en gedifferentieerd beeld te laten zijn. Maar over haar zijn heel veel beelden in omloop. Dus er zijn mensen die vinden dit heiligschennis, die differentiatie en die nuance. Die vinden dat zij een soort halve heilig is. Er zijn ook mensen die niet met mij wilden spreken, omdat ze Anna een heel naar mens vonden en daar niet aan de tijd herinnerd willen worden dat ze met haar te maken hadden. Ze zijn, zoals van mij ook en van jou ook, zijn allerlei beelden in omloop. Dus het is maar wie je spreekt. Mm-hmm. Maar dus in Amerika op grote afstand, met een hang naar ook groots en meeslepende levens, krijgt ze ook een soort inkleuring waarvan we zeggen, wow, wat is dit nu?
En dat die beelden ook in omloop zijn gekomen, dat had ook alles te maken met haar relaties, ook weer hier in Nederland, in de politiek ook, hè, zat ze met Lubbers.
Ja, ach ja. CDA-politici die een kwetsbaar moment.
Katholiek natuurlijk ook, ja.
Ja, die dan denken, ach ja, wat kan het hebben? En natuurlijk, de bevestiging, de politiek had ook meer bevestiging nodig, heeft nog altijd meer bevestiging nodig.
Maar zij was ook niet dan te beroerd om dan iets te schrijven over het mondiale mensbeeld.
Nee, want dat vond ze zelf... Dat
op gebaseerd ze, op haar ja, eigen ja, hè, bevestigingsleer.
Ja. En ze was heel blij dat iemand daar iets over wilde horen. En we zitten dan net in de slipstream van de perestroika met Gorbachev.
Ja, die ook dat boekje kreeg.
Nou,
hè?
Precies, over het mondiale, vertaald in het Russisch. En de Amerikaanse Bush president ook. Ja. Ook en, ja. En Raisa Gorbachev, de vrouw van... Ach, ja. De Russische president, ja. Die kreeg ook een mooie broche uit de collectie van Teruwe. Dus ze wilde ook heel graag bruggen bouwen. Ze vond het heel erg geweldig en eigenlijk ook niet meer dan passend dat politici als Lubbers ook bij haar uitkwamen om iets te doen wat politiek gezien eigenlijk nog nooit was vertoond, maar wat wel ging over wat kan bevestiging in intermenselijke relaties betekenen.
Ja.
Dus ze vond dat ongetwijfeld zeer eervol. We hebben allemaal mooie foto's gevonden. En maar ja, in haar leven is dat iets heel groots. En Lubbers heeft op die dag 8 afspraken.
Ja.
Waarvan zij er 1 was.
Ja.
En de volgende dag weer 8 afspraken. Dus je moet het ook even in proporties zien. Dus ga je aan haar kant staan, denk je... ga je aan zijn kant staan, denk je... Oké, over tot de orde van de dag.
Ja, ja. Er is... nog voor haar dood, meen ik, hè? De Anna Teruwe Stichting werd opgericht.
Oh, al in begin jaren 80.
Ja.
Ja.
En daar was dan ook minister Ernst Heers-Ballin van Justitie, was daar de eerste voorzitter van, geloof ik.
Nee, dat is net even, dat ligt maar net even anders. Maar dat geeft ook een beetje aan hoe, hoe de entourage van Anna om is gegaan met haar erfgoed. Eerst waar zij zelf nog bij is in de jaren 80. Dan ontstaat er zowel in Nederland als in België een Anna Teruwe Stichting. En de Anna Teruwe Stichting in Nederland, die heeft als vestigingsplaats, geloof ik, Deurne. En daar is dan de burgemeester, bijna oud-burgemeester van Genabeek, die neemt het op zich om voorzitter te worden. Van die stichting min of meer afgesplitst is mevrouw Octavia van Bremen, die Anna al heel lang kent. En die, scheidt die groepen eigenlijk van elkaar door te zeggen, je hebt de rekkelijke en je hebt de precieze. En degene die vrij kunnen nadenken over Teruwe's erfgoed en haar gedachten en haar inzichten. Zoals ook de hoogleraar medievistiek Herman Vekeman. Die hoort bij de rekkelijke. En van Genabeek, veel mensen in die Teruwe Stichting hoorden ook bij die rekkelijke, maar daar had je ook precieze. En een van die precieze, Octavia van Bremen, die heeft zich eigenlijk uiteindelijk gekeerd tegen wat de Anna Teruwe Stichting wilde doen. En die heeft een eigen clubje opgericht. En daar is Ernst Heers-Ballin voorzitter van. Nog
zo.
Altijd.
Dat nog is, altijd?
Nou, dat is ook niet zo lang geleden pas opgericht door toedoen van Octavia.
Juist.
En die heeft, die heeft andere ideeën dan de Anna Teruwe Stichting bestuur over wat er met... wat Teruwe nalaat en wat we ermee kunnen. Want het interessante van het Anna Teruwe Stichtingsbestuur, dat overigens ook deze biografie gedeeltelijk heeft gefinancierd, is de volledige vrijheid die ik heb gekregen, maar ook anderen, om te kijken, wat is dat gedachtegoed en hoe kunnen we daarmee omgaan? Dus die biografie is voor hen ook, juist omdat die in volledige vrijheid en in een kritisch wetenschappelijke modus is geschreven, ook een soort een belangrijke pijler aan de wijze waarop zij met dat erfgoed om zouden willen gaan. Dat is op een open en kritische manier. En dat betekent dat er niet iets hermetisch wordt afgesloten, dichtgetimmerd. Uit angst dat je het niet goed zegt of niet goed.
Mm-hmm.
En vandaar dat we ook uitkomen. Hè? Dus ze hebben de stichting is inmiddels heeft weer een andere vorm gevonden. In een fonds op naam binnen het Radboudfonds van de Radboud Universiteit. En daar zijn scholarships aan jonge onderzoekers. Die kunnen daarvoor een aanvraag indienen. En dan weegt het bestuur van dat fonds op naam wat voor soort links er worden gelegd met het gedachtegoed van Teruwe. En belangrijk is dan van, ja, wat helpt het gedachtegoed ook verder? Hè? Wat we straks ook zeiden van, ben je nou in de markt om te verdedigen wat je bedacht hebt? Of ben je in de markt om door te ontwikkelen in samenspraak met anderen? Nou, dat is eigenlijk waar het bestuur van de Anna Teruwe Stichting voor in de markt is. Ik zeg niks over die andere stichting onder leiding van Ernst Heers-Ballin, want daar weet ik niks van. Maar deze stichting met dat fonds op naam is in de markt om jonge onderzoekers in staat te stellen om met principes die zij uit wat gedachtegoed halen, om die te verbinden met hun eigen discipline en de vragen waarvoor zij zich gesteld zijn. En dat gaat dan over zelfpresentatie van ADHD'ers, dat gaat over mindfulness. Zulke thema's die komen aan de orde. Die zijn 23 maart is er een grote manifestatie in Nijmegen, met ook een avondprogramma door Radboud Reflect georganiseerd, waarin ik iets mag vertellen over de biografie en zij over hun eigen onderzoek. En daar hebben we al even over voorbesproken. Nou, het was echt super interessant en super inspirerend.
Wat boeiend. Ja, en zo zie je dat de doorontwikkeling wel doorgaat en helpt.
Ja. Ja, maar dat het dus ook bepalend is voor hoe sta je tegenover dat erfgoed. Hè?
Ja.
Hebben we iets te verdedigen of zeggen we nou dat is rijk en het kan alleen werken als we het loslaten. En als we kijken wat er dan gebeurt.
En het lijkt erop dat jij kiest voor de ontwikkeling.
Ik ben klaar met Anne.
Ja, je bent helemaal...
ik wil niet meer.
Nou, ik weet niet meer waar je het zei. En ik misschien in de biografie zelf, hou me ter goede.
Ja.
Maar dan zeg jij ook, ik vind het allemaal wel leuk hoor, maar het is ook, het zijn verschrikkelijke teksten.
Oh, haar boekjes, ja.
De liefde bouwt een woning en dat soort...
Zeker. Maar dit is een heel bijzonder onderzoek geweest. Ik voel me enorm bevoorrecht dat ik dit heb mogen doen. Dat ik daar ook door omstandigheden wat langer over heb kunnen doen dan eigenlijk vooraf dan we vooraf hadden afgesproken. Hè? En daar kon niemand iets aan doen, maar dat heeft mij ook wel tijd gegeven om goed over dingen na te denken en om mij geleidelijk ook iedere keer weer opnieuw tot Anna te verhouden. Dit is een onderzoek waarin ik materiaal onder ogen heb gehad dat heel erg bijzonder was. Ik heb ook dat met Frans Veldman, hè, dat vind ik heel, heel bijzonder om daar meer over te weten, om daarin te mogen duiken, om met Willem Polman gesprekken te mogen voeren over de ontluikende haptonomie, over bevestiging, over samenwerken, interdisciplinaire samenwerking, zo heette dat toen nog niet, maar dat was eigenlijk wat er gebeurde.
Ja.
Dat gebeurde ook met...
Beetje ingegeven ook eigenlijk door die, wat we tegenwoordig dan de Utrechtse school noemen. Ja. Bestaat zelfs hier in Utrecht nu een nieuwe Utrechtse school, waarbij er interdisciplinair wordt samengewerkt.
Ja, dus dat deden ze eigenlijk vanuit de praktijk en stuitend op patiënten met wie ze niet verder kwamen. En dan met elkaar gaan zitten en denken van hoe gaan we dat doen? Dat vond ik echt heel bijzonder om dat te lezen. Ik vind ook... dat familieleven vond ik ook heel... Want daar wist eigenlijk niemand iets over.
Uitgebreid schrijf je
dat. Nou ja, maar dat hoort ook bij de stukken die Anna zelf enorm beschermd heeft. Daar weten anderen eigenlijk niks van. Daar heeft ze ook standaard verhalen over geproduceerd die eigenlijk niet zeggend zijn. Maar dat is toch wel heel erg interessant. En laat ons ook veel beter... liet mij in ieder geval veel beter begrijpen wat we straks al zeiden. Van dit is iemand die als kind niet goed gehecht is geraakt en die zichzelf heeft moeten redden en dat goed gedaan heeft. En op het moment dat ze dat goed kan doen, denkt dat ze geen andere meer nodig heeft. En dan een soort narcisme gaat tentoonspreiden waarmee ze mensen weer van zich... waarmee ze mensen weer van zich vervreemd. En het conflict is dan een vorm van zelfbescherming. En niemand komt daar eigenlijk meer goed doorheen. Dus dat heeft ook haar erg eenzaam gemaakt.
Niemand kon haar helpen en ze liet zich niet helpen.
Er waren collega's, hè, dus heb ik ook in het boek mooi beschreven. Zoals de psychiater Marlette, die in Venray heeft gewerkt. Die haar dan vrijwel dagelijks opzocht in haar laatste jaren. En gewoon heel begrijpend, heel aandachtig. En er gewoon was, hè? Dus gewoon presentie, je bent er. Dus er zijn mensen die zich over haar ontfermd hebben, maar ze vond dat heel moeilijk. Ze vond het heel moeilijk om afhankelijk te zijn. Dus het is een heel... Ik heb heel veel van dit boek geleerd. Ook hoe schrijf je het op en ook hoe... Je bent bijna klaar en dan vind je nog toch een corpus bronnen waarvan je zegt, wow, zonder dit gaat het eigenlijk niet goed. Dus we gaan nog een keer overnieuw beginnen. Ik ben ook gesteund door medelezers, hè, die bijvoorbeeld aan mij vroegen van, ik snap dat niet, ik ben niet katholiek, wat bedoel je hier nou eigenlijk? Hè? Van hoe krijg je zaken die voor katholieken gesneden koek zijn. Hoe krijg je dat nou voor een breder lezerspubliek uitgelegd? Dus ik voel mij zeer bevoorrecht. Maar dit is ook, en dat heb ik ook mijn echtgenoot moeten beloven, Anna Terruwe is nu een gesloten chapiter. Want wij zijn tot in Zuid-Frankrijk samen geweest om te kijken, waar is Willem Duinsteen nu overleden? Hoe ver is het van het hotel? Kunnen we bij de mairie misschien zijn overlijdensbericht vinden? Wat is er nog meer? Waar is deze foto genomen? Ja. Oh, de Camping Municipal. Oh, ik dacht dat het een hele leuke plek was. Nee, het is een waterput. Ja. Weet je, nou, dat soort dingen. Dus heeft mijn echtgenoot allemaal trouw met mij doorgemaakt.
En tot slot, hè? Echt tot slot. Ja. Van, hoe mooi is het dan dat je dan van een collega-biograaf, Jolande Withuis, te horen krijgt dat je met jouw biografie Anna Terruwe als persoon alleen maar interessanter hebt gemaakt. Mm.
Ja, zeker. Nee, ik ben heel erg.
Dat is ook heel goed gelukt,
ja,
hè?
Ja, nee, dat is een groot compliment, want dat is eigenlijk wat je wilt, dat mensen, ook mensen die helemaal niet meer zo goed weten van, wie was dat nou, dat die nog even weet van, nou, in de jaren 70 kon je haar toch vaak in de krant tegenkomen.
Nou,
en op televisie.
Headline nieuws zelfs, ja, hè, bij de Volkskrant.
En van die boeken werden gewoon 35 tot 40.000 exemplaren per jaar soms verkocht. Dus het was gewoon geen kleine publieke figuur in Nederland. En door je in haar leven te verdiepen, krijg je ook meer zicht op zoveel ontwikkelingen. Niet alleen in de katholieke kerk, maar ook in de media. Hè. Hoe is ze door de kranten op het schild gehezen? Hoe is ze in televisieprogramma's neergezet? Ja, het is echt.
We hebben in ieder geval daaruit kunnen leren dat je nooit je script daar voor je neus moet hebben, waaruit je kan gaan lezen.
Je ziet, ik heb niks voor mijn neus, maar daarmee ben ik misschien ook te breedvoerig over zaken geweest, waarvan jij denkt, het is wel goed zo.
Ja, we gaan stoppen, joh.
Ja, toch? Ja.
Marit Montero, cultuur- en genderhistoricus en professor in cultuur- en religiegeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Dank je wel voor jouw komst en het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Het boek Leven voor een Leer, Anna Terruwe, 1911-2004 van Marit Montero, is een uitgave van Amsterdam University Press en is overal te koop. En via de website van Amsterdam University Press, aup.nl is dat, is het boek voor iedereen gratis toegankelijk om te lezen. Ik herhaal, een gratis digitaal exemplaar kun je nu al gaan lezen via de website van Amsterdam University Press en dat is aup.nl. Dan nog even iets heel anders, namelijk over jouw gouden trio. Nou, om zoveel mogelijk aandacht voor kindermishandeling te vragen namelijk, organiseert Stichting Praat 12 vuile wasmanifestaties door heel Nederland. En die vuile wasmanifestaties maken kindermishandeling zichtbaar. En zo kunnen mensen ervaren dat we met elkaar echt over kindermishandeling kunnen praten. En op die manier gaan we er op den duur zeker anders mee om dan nu het geval is. Surf naar voordekunst.nl en doneer aan Stichting Praat. En als je het niet al te gemakkelijk vindt, ga dan naar stichtingpraat.nl. Stichting Praat is in der tijd opgericht om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. En directeur Ted Kloosterboer van de stichting was eerder te gast hier in het Hapsishuis Radio Live. Luister dat programma terug via het hapsishuis.nl of kijk op onze kanalen van YouTube en HapsisTube. Dus voordekunst.nl, stichtingpraat.nl en het hapsishuis.nl, die vormen vanaf nu jouw gouden trio. Dan nog even naar morgen, want het Hapsishuis Radio Live is er morgen weer. En dan ontvangen we om 1:00 Dorothee Helmert met een bijdrage over haar bijzondere ervaringen in de natuur. Ik ben Leon de Tijdhof. Ik wens je verder een mooi weekend.